Gemeente van onze Heer, de tekstpsalm 19 spreekt over twee getuigen. Kun je God leren kennen? Er zijn mensen die zeggen van nou dat kan niet. God is te groot, te machtig, te veelomvattend dat je hem kan leren kennen. Dat is gewoon niet mogelijk. Als een huis, de tempel op aarde, hem niet kon omvatten, nu ons hart is ook niet een plaats waarin wij God kunnen omvatten. Hij is de geheel andere. Het zou toch ook raar zijn als jullie jongens en meisjes in de kerk aan het eind van groep 2, waar je misschien wat rekenen hebt geleerd, of aan het eind van groep 3, waar je tot 20 de som hebt gedaan, als je opeens een heel moeilijke wiskundige som voor je zou krijgen. Iets als op de HAVO of zo. Nou, dan zou je toch ook zeggen, ja, het spijt me, maar dat kan ik nog niet. Daar begrijp ik helemaal niks van. Je kan toch ook niet van een kind wat aan het spelen is en ergens een magneet heeft gevonden. Ja, ga je toch ook niet uitleggen van hoe een magneet nou precies werkt. Tuurlijk, je kan wel laten zien wat er gebeurt als je het bij ijzer houdt, dat aantrekt. Maar omdat nou dat een kind dat begrijpt, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Nou, hier horen we David die spreekt in gelovige verwondering over dingen die hij van God heeft gezien. Want door genade is hij zoals een magneet ijzer aantrekt, door genade is hij zo tot God aangetrokken. En zingt hij over de Heere. En zingt hij over het werk van de Heere. En dan heeft hij het eerst over de hemelen. De hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt zijner handen werk. En kijkt hij naar boven, wat hij daar ziet. Wat hem omringt. Dan heeft hij het over de zon. En over de maan. En over de sterren. Daar zingt hij over. Wanneer deze psalm door David gemaakt is, dat staat er niet bij. Is dat bijvoorbeeld als hij op de vlucht is voor Saul. En dan zegt, en toch is er iets wat spreekt van God. Heeft hij misschien al eerder de ingrediënten voor deze psalm gevonden toen hij als herdersjongen moest passen op de schapen. Overdag en 's nachts de maan en de sterren zag staan en zei, hoe groot zijn uw werken, Heere, u heeft ze alle met wijsheid gemaakt. Het staat er niet bij. Maar er staat wel bij dat David hier zegt, ze getuigen, ze vertellen de eer van God. Het verkondigt zijner handen werk, het uitspans. Hij heeft ze gemaakt, ze spreken over hem. We hebben het niet gelezen, maar ieder van ons weet wel, die de Bijbel kent, hoe God in het begin sprak en het was er. Hij zei, er zij licht en er was licht. In het Nieuwe Testament hebben we gelezen uit dat Johannes zegt, in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En alle dingen zijn door hetzelfde, door dat woord gemaakt. En later zegt hij, dat woord dat is ook vlees geworden. Dus daar gaat het over de persoon van de Heer Jezus Christus. Zoals hij van eeuwigheid er was. Zoals hij ook was bij de schepping. Dat God alle dingen door het woord, door Christus heeft gemaakt. Dat de Heer Jezus de middelaar was in de schepping. God heeft door hem de schepping het aanzijn geroepen. De hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt zijn handenwerk. Dan getuigen zij van God, van zijn wijsheid. Want wij kunnen een hele hoop maken hier op aarde. En we kunnen zelfs naar de maan gaan. En we kunnen daar proberen om de zaak daar te onderzoeken. En misschien nog wel bewoonbaar te maken. Wie weet hoe ver we komen. Maar we hebben de maan niet gemaakt. We hebben de zon niet gemaakt. We hebben de sterren niet gemaakt. Die zoveel lichtjaren van ons verwijderd zijn. Maar het is door God gemaakt. Het is tot eer van hem. Zij vertellen Gods eer. Hij is met wijsheid gemaakt. Ik heb ergens gelezen dat als de zon iets dichterbij zou staan, dat het te heet zou zijn op de aarde om te leven. En als de zon iets verder weg zou staan, dan zou het op aarde te koud zijn voor elk leven. Maar hij staat daar op die plaats die God heeft besteld. Zo heeft hij het gemaakt. Het getuigt van zijn liefde. Het getuigt van zijn zorg voor zijn schepselen. Voor u, voor jou, voor mij. Getuigen van hem. Stilzwijgende getuigen. Want ze praten niet. Maar toch zegt deze psalm, ze vertellen Gods eer. En hij zegt, de dag aan de dag stort overvloedig spraak uit. En de nacht aan de nacht toont wetenschap. Ze praten niet, maar ze getuigen wel. En ze staan daar als schitterende getuigen. Staan ze daar te vertellen over God en over de middelaar Christus Jezus. En elke dag is nieuw. De dag aan de dag vertelt weer iets. En de nacht aan de nacht vertelt weer iets. Want het getuigt van hem, van zijn barmhartigheid. Dat hij zijn zon doet opgaan over boze en over goede. En zijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. En dan staat er is geen sprake en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Het gaat uit tot aan de uiterste der aarde. En hoe verschillend de dag en de nacht ook kunnen zijn. En dan weet u het, op de Noordpool is het anders als bij de evenaar. Maar er is geen plek, zei je, waar de spraak van hun niet wordt gehoord. Alles heeft zijn plaats gekregen. Alles heeft zijn ritme gekregen door de God die in de chaos de orde heeft gegeven. Stilzwijgende, schitterende getuigen van hem. En gemeente, wat is het dan erg als er mensen zijn die zich juist daarmee bezighouden met de bestudering van de hemellichamen. En die stem niet opmerken. Die niet horen wat ze zeggen. En die dat niet willen horen ook. Dat is erg. En bijzonder sinds de tijd van de verlichting. Toen de mens zei, we kunnen het zelf wel. En de wonderen de wereld uit werden geholpen door de gedachte van de mens. Men God niet meer wilde ontmoeten in zijn schepping. En met de gevolgen ervan zitten we nog steeds, ook in de wetenschap. Want al zoveel jaren dat je niet meer mag spreken over schepping, hooguit over intelligent design, maar meestal spreekt men gewoon over de natuur. De natuur doet dit en de natuur doet dat. En dat men niet meer mag spreken over God die alles geschapen heeft, maar over de evolutie waardoor alles ontstaan is. En dat men God heeft ingewisseld voor een knal aan het begin. Armzalig als je erover nadenkt. Dat is erg. Terwijl daar de hemel staat te getuigen. Dat op aarde dat er zo gezwegen wordt. En dat er mensen zijn die zeggen er is geen God. En dat is vreselijk. En weet je wat de gevolgen ervan zijn? De apostel Paulus schrijft daarover ook in de Romeinenbrief. Als datgene wat van God te kennen is. In zijn schepping. Als men dat ten onder houdt. Nou, dan gebeurt er van alles. Gebeurt er hier ook in de verhouding tussen de mensen onderling, zegt hij. Dan worden de mensen overgegeven om dingen te doen die niet betamen. Dan is de samenleving is al, omdat de fundamenten er niet meer zijn, de kennis van God, het eren van hem als onze schepper, dan wordt het onderling in de samenleving. Gaat het ook alleen maar van kwaad tot erg. En dat was toen in de Romeinse samenleving zo. En we hoeven alleen maar te kijken om ons heen. En we zien dat het precies hetzelfde zo is. Moet u maar dat eens lezen in Romeinen 1 zoals het daar staat. Erg. Dit zwijgen op aarde. Dit God niet willen erkennen. En wij? Hoe is het met ons? Erkennen wij God als onze schepper en onderhouder? Ja, zegt u, wij bidden en wij danken voor het eten. Nou, dat is goed. Daarin erkennen wij God als de schepper en de onderhouder van ons leven. Maar een stukje verder, op je werk, durf je er iets over te zeggen?
Of op school.
Omdat dat valt natuurlijk niet altijd mee. Durven we daar nog te bidden en te danken bij ons eten? In een restaurant? Durven we daar nog? Beleiden we zoiets dat we God in alle dingen ten alle tijden willen erkennen? Durven wij te zeggen dat we zien dat in deze wereld, dat ondanks de zondeval en de gevolgen ervan, dat we de wijsheid van God zien in alles wat hij gemaakt heeft? Durven we daarvoor uit te komen? Dat we zoiets van het licht van God laten zien aan andere mensen. Moet je eens kijken hoe mooi dit in elkaar zit. Maar hoe geweldig dat is. Durven we ervoor uit te komen als we aan het studeren zijn? Op een hogeschool of op een universiteit zitten waar het helemaal natuurlijk niet zo in is om daarover te praten. Dan is het niet simpel. Als die dingen je als wetenschap worden voorgeschoteld. Ik heb dat zelf meegemaakt bij de theologie. Studie. Dat je dingen te horen kreeg en zei het is niet waar. Nou dan is het wat om even in de collegezaal je vinger op te steken. En te zeggen, oh wacht eens even professor. Dan staat er niet in het woord dit of dat. Nou, dat zou niet moeten mogen op een theologieopleiding. Maar er waren situaties dat dat nodig was en moest gebeuren. Durf u, durf jij het dan te doen? Op je werk of waar dan ook? Voor uit te komen, dat je zegt, maar toch, dit is ons belijden, mijn belijden. Ik geloof in God, de schepper van hemel en van aarde. En ik denk dat het heel belangrijk is, als je in zulke situaties ook bent, op een school voor voortgezet onderwijs, een universiteit of wat dan ook, dat je juist mede-christen-studenten opzoekt. En zegt van, joh, daar liep ik nou tegenaan vandaag. Of dat kwam ik tegen. En dat je iets laat merken, dat je beseft dat je leeft in de wereld van een ander. Met een hoofdletter, die hij is geschapen. Van wie alle dingen zijn. En van wie jij er ook één bent. En dat je zo mag leven. Door het geloven in hem. Als een klein, als een begenadigd mensenkind. Hij zegt van alle dingen die je meemaakt, zelfs een zon die hij doet ook opgaan over mijn leven. Dat is een teken van zijn barmhartigheid. Want wij zijn maar afwijkers van de Heer. Wij van het spoor, wij zijn afgegaan. Maar de zon staat nog trouw zijn baan te gaan. En de maan geeft nog getrouw haar schijnsel. En de sterren, ze zijn er nog. En dat allemaal, ze zijn getuigen van God. Maar wie ben ik en welke weg ga ik in het leven? Hemel en het uitspansel verkondigt zijn eer. En dan heeft hij het nog in het bijzonder over dat ene middelpunt, over de zon. Dat toch het stralende middelpunt is. Dan zegt hij dat is als een bruidegom, staat er in vers 6. Uitgaande uit zijn slaapkamer, ze is vrolijk als een held om het pad te lopen. Zo is de zon. Ze gaat met vreugde haar weg. Dat zie ik in haar stralen. Ze gaat met vreugde de weg van God die zelf het licht is. En zo gaat zij de weg van God. Zo laat zij Gods heerlijkheid en Gods eer, wat van God schittert, daar laat de zon iets van zien. Vrolijk als een held om het pad te gaan. Zo getuigen zij voor David als gelovige over hem die hij mocht kennen door de genade van God. Dan heeft hij het ook over een tweede getuigen, daar kijken wij nu naar. Dat vinden we in vers 8. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheid gevende. David heeft ontdekt de heerlijkheid, de glorie van God in de schepping, de hemelen. En waar hij in God gelovig is, ziet hij het ook en bovenal ziet hij het in het woord van God. Dat bezinkt hij dan in dat tweede deel. En dan zijn er wel 5 woorden die hij daarvoor gebruikt. Over de wet van de Heere, de getuigenis van de Heere, de bevelen van de Heere, het gebod van de Heere in vers 9, de rechten van de Heere in vers 10. Woorden komt hij tekort. Hij zegt als het ware tegen de mensen die zeggen, ik zie God in de natuur. Hij zegt, dat is geweldig, daar zie ik God ook. Ik zie God in zijn schepping, in zijn onderhouding, ondanks alles wat er door de zonde is aangetast. En zoveel verwoestingen die er zijn, ook door de mens gekomen. zie ik toch nog zoveel van God daarin. Nou, dat is gewoon geweldig. Daar mag je van genieten. Dat mogen wij als christenmens zeker ook doen. Wij worden geroepen om te genieten van het leven en te genieten van alles wat God heeft gegeven. Ik hoorde zojuist van iemand die van vakantie terug was gekomen, als ik het goed heb opgevangen. Misschien dat u binnenkort op vakantie gaat. Dan mogen wij genieten van de dingen die God geeft. De goede gaven van God in zijn schepping, in de natuur. Dan mogen wij tegen de mensen die niet geloven zeggen, ja, daar genieten wij ook echt van. Maar op een andere manier. Wij mogen ze verbinden met de Heere God. Maar waar wij van God mogen genieten. En misschien kunnen we dat eens doorgeven bij iemand op de camping of zo. Die zegt van prachtig, hè. Die zegt van ja, maar er is nog iets veel moois. Dat zie ik in het woord van God. De dingen die ik van God in de schepping zie. Ik zie nog iets veel mooiers zie ik in zijn woord. Dat we het zo op een positieve manier door mogen geven. Om zo een getuige van God te mogen zijn. En dan spreekt David. Op allerlei manieren spreekt hij over dat woord van God. En trouwens dan is het opvallend. Hij gebruikt dan niet het woordje God. Maar hij gebruikt een ander woord op die moment. Hij heeft het over de Here. En dan staat het hier in het Bijbeltje met hoofdletters. En dan weet u misschien wel dat woordje Here. Dan staat er in het Hebreeuws 4 letters. J-H-W-H. Yahweh. Men weet eigenlijk niet hoe het uitgesproken mocht worden. Maar in elk geval is het iets van het werkwoord zijn zit erin. De ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zijn zal. Maar het is in elk geval die naam waarmee de Heere God zich bekend heeft gemaakt aan Mozes. Waarmee hij zich aan Israël bekend heeft gemaakt als de God van de verlossing. Als de God van het verbond. In wiens naam wij ook als wij gedoopt zijn gedoopt mogen worden. De naam van God die alle dingen geschapen heeft. Maar die God die ook zijn zoon heeft willen zenden. De Heere, in wie al het leven ligt. De Heere, de God van het verbond. En dan nogmaals, dan worden voor het woord van de Heere worden allerlei dingen genoemd. In de eerste plaats wordt er gezegd de wet van de Heere. En dan wordt gezegd, zij is volmaakt. Ze is af, er hoeft niks meer bij. Het woordje wet, dan staat er in het Hebreeuws het woordje Torah. En wij denken bij wet misschien aan de 10 geboden van God, die we gelezen hebben. Daar kan je inderdaad aan denken, maar het is veel, veel breder. De 10 geboden, daardoor wilde de Heer God zijn volk onderwijzen. Maar Torah staat eigenlijk voor de 5 boeken van Mozes. Daarin gaat het niet alleen over de 10 geboden, dat God daar door zijn volk wil onderwijzen over de weg die ze hebben te gaan, maar dan gaat het over heel Gods leiding in heel het leven van Abraham, van Isaac en van Jacob en van zijn volk Israël door de woestijn, dat hij ze leerde aangaande de weg, dat hij zelf de weg voor was gegaan. En dat mogen wij in het Nieuwe Testament, mogen wij dat zien in de Heer Jezus Christus zelf. Ik ben de Heere uw God, en dat wie deze Christus volgt, in de duisternis niet zal wandelen, maar het licht van het leven zal hebben. Dat woord, dat is perfect, daar ontbreekt niets aan. Dat hebben wij nodig tot onze zaligheid, te kunnen leven, om eenmaal getroost te kunnen sterven. Er staat zelfs bij dan, zij bekeren de ziel. Dat staat eigenlijk bovenaan. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. We kunnen hier overal even uitgebreid bij stilstaan. Maar bij dat woordje bekerende de ziel, daar wil ik wel bij stilstaan. Dat staat als het ware bovenaan hier. Dat is als het ware het allerbelangrijkste. De bekering van ons hart. De bekering van onze ziel. Het gaat om de heerlijkheid van de schepping. Dan kunnen wij momenten hebben. 'S Avonds, de zon ondergaat. Laat nog even de hond uit misschien. Eventjes tot rust komen aan het eind van een dag. Dan kan je mooie dingen zien zo in de wereld om je heen. En dan kan er een moment zijn dat je beseft. Ja, wat is deze wereld toch een wonderlijk geheel. En dat is niet zomaar door een oerknal gekomen. Maar dat is toch... Dat is eigenlijk te dwaas eigenlijk om te denken. Dat uit een soort oerknal waarbij atomen dan uit elkaar zijn gegaan. Dat opeens zoiets als de wereld waarin wij leven tevoorschijn is gekomen. Het is net, zei iemand, als dat je een zak met letters zou hebben. En je zou die letters uitschudden. En dan zou je opeens een heel woordenboek zou je zo zien liggen. Nou, dan zou je toch ook zeggen, jongens, dat kan niet. Dat is onzin. Nou, maar zoiets is eigenlijk de evolutieleer ook. Dat uit een oerknal alles is ontstaan. Uit zo'n chaos dat zomaar uit het niks is. Wat nog veel ingewikkelder is als een woordenboek. Dat daaruit voortgekomen is. Op het moment als je tot stilte komt en je ziet de wereld waarin we leven. De hemel, de bergen, de oceaan. Of wat dan, of een bloem. Zeg je, dat is niet vanzelf zomaar gekomen. Daar moet een plan achter zitten. Daar zit iemand achter. Maar wat nu de schepping ons laat zien. De dingen van God, van zijn kracht en van zijn wijsheid. Het woord laat ons veel meer zien, want de schepping laat ons niet zien wie deze God is. En het laat ons ook niet zien hoe we nou met deze God in contact kunnen komen. En de schepping laat ook niet zien of God ons überhaupt nog wel wil hebben, waar wij zo'n grote afstand ervaren. Maar wat nu de schepping niet laat zien, dat laat het woord van God. Dat laat het wel zien, dat openbaart het ons. Zij is bekerende de ziel. Dat als wij dat woord, dat oude boek openslaan, dat woord van God, dat we daarin lezen wie God is, wie Hij is en wie wij zijn, wie we door de zondeval geworden zijn. Maar ook dat Hij die God is, die zondaren opzoekt en dat Hij ze roept tot bekering. We horen de Vader die staat te wachten op een verloren zoon. En die zo blij en dankbaar is als die zoon terugkomt. Dat de zoon misschien op u, op jou staat te wachten. We horen van de zoon die zijn eigen leven heeft willen geven aan het kruishout van Golgotha. Dat hij de zonde der wereld heeft gedragen in zijn eigen lichaam. Aan het kruishout van Golgotha. En er wordt gezegd, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. We horen van het werk van de Heilige Geest, niet alleen in de schepping. Maar dat hij dat werk van Christus ook toepast aan harten van zondige mensenkinderen. Bekerende de ziel. Ook u, jou vragen. Ben je bekeerd? Is je ziel, heeft zich dat tot God mogen wenden? Want dat is natuurlijk de vraag. Dat we zeggen, Heer, als u zo machtig bent en zo vol majesteit. En als u nou zegt dat u mij wil hebben. Terwijl ik eigenlijk verdien om weggeworpen te worden. Als u nou zegt, kom maar tot mij. Heer, dan wil ik ook niet langer zonder. Als u zegt, kom. Dan vind ik daarin dat u ook mij roept. En dan kom ik, Heer, zoals ik ben. En als je zo je aan de Heer en aan zijn heiland, aan je heiland toe mag vertrouwen. Dan zegt de Bijbel, dan mag je het leven vinden. Dat leven wat nooit meer overgaat. Waar zelfs de dood geen scheiding in kan brengen. En daarom gaat het woord uit. Kom. Nog andere zegeningen van het woord worden genoemd. Het woord van God is vast, is betrouwbaar. Je kunt ervan op aan. Natuurlijk, je maakt zoveel dingen mee in het leven, waardoor je geloof in God aan het wankelen kan worden gebracht. Is het zo? En de duivel zit ook niet stil. Maar de Heer geeft ons zijn woord. Ze geeft slechten, geeft ze wijsheid, staat er. Slechten, dat is eenvoudiger. Ze geeft ons wijsheid, niet die van de wereld is, maar de wijsheid die van God is. Ze doet ons hem kennen, Jezus Christus, de wijsheid van God, in wie onze volkomen verlossing is. En het is wel nodig dat wij klein worden voor God, als kinderen worden, om zo het koninkrijk van God te zien en in te mogen gaan. Want hij heeft de dingen voor de wijze en de verstandige verborgen. Maar hij heeft aan de kinderen geopenbaard, zegt het woord. En dan staat er, zijn gebod is zuiver. En zijn bevelen zijn rein. Dat is het woord van God. Het is een zuiver woord. Het bekeert onze zielen. En het stelt ons in de heiligheid, de zuiverheid van God. Maar het leert ons onze reinigheid buiten onszelf te zoeken. Onze reinheid, onze zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus. En dan zegt de vreze des Heren, die is rein. Die bewaart ons voor zoveel onreinheid en zoveel onzuiverheid. Dat tegenover de verloedering die er is in onze maatschappij. En waar worden we niet mee overspoeld? Op allerlei manieren, via reclames, via de tv, via internet. Onreinheid, onzedelijkheid. Wij, onze kinderen, ze staan eraan bloot. En wat is nu de remedie? Tegen alle verloedering, het woord, het eenvoudige, het zuivere woord van de Heere God. Dat is zo oneindig veel waard. En de Heere die vertrouwt het ons toe. En die wil dat het doorgegeven wordt aan de kinderen. Opdat ze mogen leren, de vreze des Heeren, die is rein. En zijn bevelen, zij zijn recht en zij verblijden het hart. Kijk, de wereld kan hooguit wat goedkope lol geven. Of wat tijdelijk. En je moet als christen zeggen, er zijn zoveel dingen waarin we ons mogen verheugen die goed zijn. Maar er zijn zoveel dingen waarvan we moeten zeggen, ze zijn tijdelijk. De ene dag is het zus en de andere dag is het weer zo. Maar wat van God is, die vrede, die is door Jezus Christus, de genade van God in Christus. Dat is eeuwig, dat blijft ons bij. En zo spreekt David vol vreugde en vol ontzag. En vol kinderlijke vrezen over God en over zijn woord. Dat woord van God. Hij zegt, nou ja, dat is eigenlijk alles, want het getuigt van de heiland. Dat getuigt ten diepste, mogen wij zeggen, van de Heer Jezus Christus zelf. Want hij is als het ware het licht. Is het woord zuiver, is het woord rein. Christus is onze reinheid, hij onze zuiverheid. Hij is ten diepste het licht wat gekomen is in onze duisternis. Hij is onze zon, de zonne der gerechtigheid. En die heeft God gezonden over ons leven. Het licht wat van God is. Er wordt over de zon gezegd dat ze als een held is die gaat uit haar slaapkamer bereid om het pad te lopen. Hoeveel te meer geldt dat van het licht, Jezus Christus. Hij is gekomen uit de slaapkamer der eeuwigheid van de Vader. En hij is zijn weg hier op aarde. Hij is gegaan van kribbe tot kruis. Hij is de held, onze verlosser, die de weg is gegaan tot aan de smadelijke dood van het kruis. Dan is het erg als mensen zeggen van de natuur of de schepping prachtige, maar ze gaan voorbij aan hem in wie alles prachtig is. Wie vol is van genade en van waarheid. Een gemeente waar wij in alle eenvoud en in alle gebrek ons hebben toevertrouwd. Aan deze heiland, dan mogen wij het weten. Alles aan hem dat schittert is toch heerlijk. En dan eindigt deze psalm. Dan eindigt hij op een heel rustig, op een heel verstilde manier. Heel persoonlijk ook. Er is gesproken over de grootheid van het heelal. Er is gesproken over de zon die als een bruidegom uitgaat uit haar slaapkamer. Er is gesproken over de wet, over het woord van God. Over de vreze des Heren die rein is. En dan eindigt het heel stil. In een soort, ja, gebed. En dan begint het met die woorden. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermand. In het houden van die is grote loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwaling. Dan is David, als hij ziet die heerlijkheid van God. Geopenbaard in schepping. En in het woord. Dan kijkt hij naar zichzelf. En zegt, ja, wie ben ik nou voor de Heere God? Dan is hij stil geworden. Dan wordt hij stil voor God. Herkent u dat? Stil worden voor God. En dan ervaart hij niet alleen zijn kleinheid. Maar dan merk je in deze woorden, dan ervaart hij ook zijn eigen zondigheid. Dat hoort bij de vreze des Heeren. Maar dat woordje vrezen betekent hier niet dat hij voor God in zijn heerlijkheid en majesteit wegvlucht. Maar de vrees des Heeren geeft juist aan toevlucht. Dat je zegt, in al mijn gebrek, in al mijn zondigheid, ik heb niemand anders En ik wil ook niemand anders. En ik weet niemand anders waar ik naartoe kan gaan in al mijn gebrek. Dan tot u, Heere, alleen. Bij u moet ik zijn. Kent u? Ken jij dat ook voor eigen hart en leven? Dan zegt hij, ik word vermaand door dat woord van u. En ik zeg, in het houden van die is grote loon. Maar wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij, Heere, van de verborgen afdwalingen. Wie zou zijn afdwalingen, zijn verborgen afdwalingen verstaan? Want als ik aan u zou vragen, als je nou denkt aan de achterliggende week, wat heb je verkeerd gedaan? Wat kon voor God nou niet bestaan? Ik denk dat iedereen dan wat zou kunnen noemen, dit of dat was niet goed. Mijn jaloersheid, wat ik lelijk gedaan heb tegen mijn ouders. Maar dat zijn dingen alleen maar die we weten. Dingen die misschien anderen hebben meegemaakt, maar hoeveel heeft van binnen niet geleefd? En zelfs nog verder, hoeveel dingen zijn er eigenlijk die we geen eens hebben opgemerkt, maar die de Heere God heeft gezien, waar Hij van af weet, en die totaal niet in overeenstemming zijn met zoals Hij ons bedoeld heeft. Hoeveel dingen zonde zijn er, verborgen afdwalingen, die we geen eens hebben geteld, maar die er wel zijn geweest. Dan zegt die Heere, reinig mij van mijn verborgen afdwaling. Want uw woord is goed. En uw wet is heilig. Maar wat breng ik ervan terecht? Dan lijkt dit eigenlijk, dit slot van deze psalm, op wat Paulus zegt in de Romeinenbrief. Ik ellendig mens, zegt hij. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Zo is dit een gebed om leiding, om reiniging, om bewaring. Hier horen wij eigenlijk de naam. Heer Jezus, kom in mijn hart. Kom in mijn leven. Leid mij. Uw verzoening. Ik wil schuilen bij wat u gedaan heeft aan het kruishout van Golgotha. En zo wandelt hij in de vreze des Heren, ootmoedig met zijn God. En wie zo wandelt, daar kan de wereld op neerkijken. Maar die wandelt zeker en veilig. En die mag een vrede kennen in Christus, die alle verstand te boven gaat. Dat betekent niet dat alle zorgen in je leven over zijn, of dat het gemakkelijk gaat in je leven. Wie het leven van David kent, die weet dat. Maar die wandelt niet zonder zegen in zijn leven. Die wandelt in de zekerheid dat bij God het leven is door de genade. Dat duurt tot in alle eeuwigheid. Nou eindigt deze psalm met de woorden. Want de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn. Voor uw aangezicht, mijn lofprijzing, mijn alles. Laat het mogen zijn voor u, Heere. Mijn rotssteen en mijn verlosser, zegt hij. U bent de rots waar ik op zal staan. En u bent de verlosser die mij verlost van alle zonden tot uw eeuwige heerlijkheid. Dan horen wij in deze woorden als het ware de naam van Jezus Christus hier heerlijk schitteren. Vol van genade en vol van waarheid, zegt de apostel Johannes in zijn brief. Zo is Christus. En wie hem zoekt, zijn leven, die mag weten in hem troost, vergeving van zonde, eeuwig leven te mogen zijn. Die zal in zijn eigen leven nog veel tegenkomen. Dat je zegt van, dat is niet goed. Dat zou ik anders willen. Wat zijn er veel gebreken. Ik ellendig mens. Maar die mag ook met Paulus het meezeggen. Gode zij dank door Jezus Christus. Die ons de verlossing heeft gegeven in hem. Glorie zij aan God, de Vader. Glorie zij God de Zoon. Glorie zij de Heilige Geest. Amen. Mee te laten met elkaar zingen uit Psalm 100, Psalm 19 en daarvan nu het zesde en het zevende vers.